Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Was dat het liedje van Klassenwerk, wat je daar net floot?
Oh, klopt het? Tony Eijk.
Ja, Tony, ja, volgens mij was dat de tune van Klassenwerk,
nou,
die daar net
zo maar naar boven.
Goed zeg.
Ja.
Maar het is ook wel een classic en een standaard.
Nou, ik denk wel, goed, je hebt natuurlijk, de grote koning is natuurlijk Banning.
Harry Banning.
Maar laten we Tony Eijk ook niet uitvlakken.
Nee, zeker. Ja. Waanzinnig gedroomd. Op een onbewoond eiland.
Alles van werk Cote-en-Bie.
Van Cote-en-Bie.
Ja.
En de tune van Klassenwerk. Ja, nee, Tony Eijk is een groot Nederlands liedjescomponist.
Zeker. Gijs, wat hebben we vandaag allemaal voor de luisteraars in petto?
Nou, we gaan het hebben over mijn zin in vakantie.
Ja.
We gaan het hebben over het verscheiden van de vooravond.
Ja.
We hebben een winactie.
Nee.
De luisteraars kunnen wat winnen. Daar hoeven ze heel weinig voor te doen. Dan kunnen ze iets heel erg leuks winnen waar ik heel enthousiast over ben.
Vegetarische shawarma. Heb je daar zin in, Gijs?
Nou, nee, maar ik denk als jij zo meteen hierover gepraat dat ik er wel zin heb. We gaan natuurlijk bellen met mijn moedertje.
Ja.
Beatles tipje. Nou, meer,
heb eigenlijk
je,
niet.
Meer heb je eigenlijk niet nodig voor een genoegelijk uurtje.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun en
Gijs.
Gijs
en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Begin nog eens overnieuw.
Opnieuw of over?
Ja, opnieuw.
Ja. We hebben wel eens een uitzending gemaakt over Japanse zoutjes.
Een hele uitzending? Oh, met de currency.
Ja, met de currency.
Oh, ik dacht dat als je hier in de eerste persoon meervoud sprak, dat dan over jou en mij ging.
Het is wel grappig. Dus dat voor een podcast zou je het heel lang vinden. Een hele uitzending over...
Ja, 25 hele minuten, ja, of zoiets.
Maar voor een keuringsdienst over Japanse zoutjes, denk je, ja, tuurlijk, logisch.
Ja, zeker.
Maar die kwamen natuurlijk uit China. Ze worden niet gegeten in Japan. En ik vind ze eigenlijk...
Ja, maar het is ook weer zo, Tuin, dat ze zeggen... Wij hebben een onderwerpje. Ja. Herfstblaadjes irriteren me.
Ja.
En dan kunnen wij zo net zo lang over praten als een hele aflevering van de keuringsdienst duurt.
Ja, maar dus waarom zeg je dan een hele uitzending? We hadden toch net zo goed ook een hele aflevering over Japanse suikers kunnen praten, eigenlijk, toch?
Ja, maar dan is het nooit een hele aflevering.
Je snijdt jezelf nu.
Nee, want dan is het nooit zo dat we de hele aflevering over Japan... Maar dan beginnen we over Japanse zoutjes. Dan praten we op een half uur over Japanse zoutjes.
Dat zou nu ook zomaar weer kunnen gebeuren.
Dat zou nu ook zomaar weer kunnen gebeuren.
Ja.
En dat voelt dan als een soort klein zijpad, terwijl dat in de keuringsdienst...
Ik vind deze koptelefoon je niet zo mooi staan.
Dank je.
Ja. Maar ze kwamen dus uit China,
ja,
niet uit Japan. Ik vind ze eigenlijk niet lekker.
Mm-hmm.
Maar ja, als je dan toch zo'n knaagelement bij de hand hebt, dan knaag je toch maar gewoon door.
Ik ben gek op Japanse zoutjes. Ja? Ja.
Ook op die een beetje die zo'n gladde buitenkant hebben?
Ja.
Oh.
Mijn neef Kees...
Ja.
Die hier ook wel eens alles een tegeltje heeft gehad.
Ja.
Die heeft ooit... We hadden het ooit in familieverband over Japanse zoutjes. Van wat is dat eigenlijk?
Je had daar in familieverband... Jullie gingen in conclaaf?
Nou, bijvoorbeeld met Sinterklaas. Wat we altijd in familieverband vieren. En toen kwam het gesprek op een gegeven moment op Japanse zoutjes. Wat zijn dat eigenlijk?
Ja.
Toen zei hij meel met lak.
En een nootje erin.
Nou, dat hoeft helemaal niet per se.
Maar
je hebt heel veel die gewoon alleen maar meel met lak zijn.
Ja.
Dus ik denk nu ook altijd bij Japanse zoutjes meel met lak.
En dat denk je niet? Oh, ik vind het toch wat minder lekker nu.
Nee, dat is typisch iets wat vies is, maar wat toch lekker is.
Dit is de stem van de elite.
Ik wou trouwens nog een soort...
complimenten mij geven?
altijd. En die koptelefoon staat je zo mooi, Teun.
Ja, dank je.
Een addendum bij de Weingum, bij het Weingum-debat.
Oh ja, maar dat staat dus niet in het draaiboek.
Nee.
Eigenlijk raar, want dat zou wel moeten.
Ja. Is het echt draaiboekmateriaal?
Vind ik wel.
Oké.
Ja, om zomaar een addendum in te voeren vind ik toch wel heftig.
Maar goed, mijn addendum is dat we zitten natuurlijk heel erg over Weingums te praten en welk kleurtje het...
Precies.
Ja. Nou, we zaten heel erg...
Ik vind het wel een hele grote sprong opeens van Japanse zuikjes naar Weingums.
Nou, het zijn allemaal dingen die je gedachteloos in je mond propt. En waarvan je niet precies weet wat het is als je het stuk van Hiske Versprillen niet zou hebben gelezen.
Ik heb alleen maar een stuk van Hiske
gescand of je er zelf in voorkwam. Ja, precies. Dus ik weet ook nog niet wat een Weingum nou precies is. Maar wat eigenlijk helemaal niet besproken is, is dat de Weingum eigenlijk gelijk aan een nieuwe variant van het virus die de oude variant wegdrukt. Dat ik eigenlijk het idee heb dat een Weingum wordt weggedrukt door die Weingum variant die zo heel zuur is. Die zure mat experience heeft.
Met suikerkorrels.
Dat vind ik dus ook heel makkelijk. Die suikerkorrels waardoor iets heel zuur wordt. Waardoor je een soort eerste...
Ja, maar ik denk dat ze die suikerkorrels in een soort citroenzuur dopen en dan op een wijngum plakken.
Hoe ze het doen, doen ze het, dat weet ik niet. Maar ik vind het altijd fascinerend dat je een snoepje in je mond... Ja. En dat je mond helemaal samen...
Vind je dat fijn of niet?
Ja, ik vind het heel lekker. Ik heb eigenlijk idee dat die eigenlijk de gewone klassieke wijngum helemaal aan het...
Er zijn nog steeds ontzettend veel wijngums.
Ze zijn er, maar ik heb het idee dat die variant met die zuurheid... Nou, ga maar in een tankstation.
Ik wil daar dan wel eens cijfers van zien. Want kijk,
nou, dat zal Hiske Versprillen dan wel binnenkort een groot artikel over schrijven.
Misschien staat het al in het
zonder
artikel.
Naamsvermelding.
Ja.
Maar ga maar bij een tankstation kijken en kijk hoe prominent al die zuren zijn uitgestapt.
Ja, ook,
en ook de walgelijke variant die half winegum, half drop is.
Ja,
de hybride.
Maar dat is dus de kwestie autodrop. Ja? Waar we het nu over hebben.
Het autodrop-debat.
Het autodrop-debat. En daar heb je dus ook bijvoorbeeld de Pink Cadillac. En dat vind ik dan...
Een fantastische winegum.
Ja, en dat vind ik een winegum.
Dat is een echte winegum. Ja. Misschien wel de lekkerste winegum. Ik denk dat het framboos is.
Ja,
de Pink
synthetische framboos.
Synthetische framboos. Dat is misschien een van mijn favoriete winegum smaken. Dan heb je ook nog dus de half drop, half winegum. Daar ben ik heel radicaal tegen. En dan heb je dus ook nog die zure variant, die volgens mij heel dominant aan het worden is.
Maar die zit niet, volgens mij, in dat autodrop.
Nee, dat is een autonome, een autonome variant, is dat.
Oké. Maar
die heel populair is, heb ik het idee.
Nu je toch met dit addendum bezig bent.
Ja. God, we gingen een korte aflevering opnemen.
Ja, dan gooien we dat...
We schrappen wel wat, ja.
We schrappen dat stuk over Hegel en Kant, schrappen we gewoon. Nu je daar toch mee bezig
Hegel
bent...
Hegel en Kant lezen de krant.
Ja, dan moeten we het... Weet je dat de klokken in Koningsberg werden gelijkgesteld op het wandelingetje dat Kant elke dag maakte?
Tuurlijk, ja, weet dat is algemene kennis.
Ja, juist. Nou ja, wij dachten Hiske Versprillen van naar mainstream nieuws, fake media. Het is natuurlijk absoluut, kan niet waar zijn dat mensen de groene winegum echt heel vies vinden. Ja. En toch best enthousiast zijn over de oranje winegum. Maar zelfs onze intellectuele aanhang...
Ja. Mensen op wie ik bouw en die ik vertrouw.
Ja, die delen die mening.
Ja, want de poll was nou een soort 50-50-achtig.
Volgens mij was het iets van 52%. 52%.
Nou, dat vind ik 50-50-achtig hoor, sorry.
Ja,
achtig.
Ja, maar goed, als wij denken, wij vinden groen heel lekker. En ze...
ja, maar 52% vond oranje viezer.
Nee,
groen viezer. Nou, dat kan toch niet, hè?
Nee.
Dat met zulke... Nou goed, oké. Ik hou van onze luisteraars.
Wij moeten er ook onze eigen winegums weer van kopen.
Precies, dus geen kwaad woord over onze luisteraars. Maar ik vraag me wel af... Ja, wat bezielt jullie eigenlijk?
Kunnen wij ze nog terugleiden naar het smalle pad der waarheid?
Nou, het wordt wel een hele klus. We zullen er zeker... We zijn nu in aflevering 29. Ik denk dat we er weer 29 afleveringen voor nodig hebben... om dat klaar te spelen.
Ja.
Hey nou, Teun.
Ja, Gijs.
Het zonnetje schijnt.
Ja.
Het is zomerder en zomerder.
We zitten nu ook midden op de dag. Ik vind het wat onwennig. Ik vind dat moeilijk.
Oh, als ik hier aan dit tafeltje met jou zit in Hotel V in de Vizostraat, maakt me eigenlijk niet uit welk uur van de dag het is.
En we kwamen langs het bomvolle terras waar mensen heerlijk zaten te eten en te drinken. En wij hebben ook een soort ik heb ijskoffie. Jij hebt...
Ginger ale met munt.
Ginger ale met munt.
Ja. Wat mij altijd een soort cocktail kick geeft zonder dat er alcohol in zit.
Ja, een virgin cocktail.
Exactly.
Ja, sowieso vind ik ginger ale eigenlijk de enige acceptabele frisdrank.
Oh, ik ben ook gek op cola.
Ja, ik niet. Behalve als ik het heel warm
heb. Iced tea?
Trouwens, ja, nu mag ik nog even terug... Nee, iced tea niet. Mag ik even terug naar het addendum?
Ja, in zo'n mat glas vind ik dat zo lekker. Ja,
alles in een mat glas is lekker. Maar mag ik heel even terug naar het addendum? Want er waren mensen die hadden een paar Ja, die hadden eigenlijk ook weer een paar addenda op de oranje...
Wijngum?
Nee, op het fenomeen alles wat oranje is, is vies.
Oh ja.
En daar was ook ik belangrijk. Het helemaal eens met
ik ook.
Split
de split.
De split sinaas is verrukkelijk. Of de sinaas split, ik weet nooit.
Nou, inmiddels heet hij gewoon split.
Nee.
Ja.
Oh.
Dat is net zoiets dat ik smacks nog altijd honey smacks noem. Mijn moeder noemde dat altijd honey smacks vroeger.
Ik weet niet eens wat dat zijn.
Dat is een cereal.
Oh, nee, ja. Oké. Okay. Ja, noem jij dat honey smacks?
Ja, honey smacks. Heet
ja.
Smacks.
Ja.
De split heet gewoon de split. Gewoon super lekker.
Super lekker. En de orangina.
En de orangina. Ja. Ja, zijn wij even mooi op onze vingers getikt?
Nee, maar ik vind dat niet eigenlijk. Ik vind dat meer gewoon bijdragen...
Aan het debat.
Aan het debat en om zo de waarheid te vinden.
Oké. Okay.
Ja.
Waarheid gevonden.
Ja.
Maar, jij dus en want?
Dus oranje is vies, behalve de split.
Ja.
En de orangina.
Hegel en Krant lezen de krant.
Hegel en Krant. En jij zegt dus...
Het zonnetje schijnt.
Het zonnetje schijnt.
Ja, en heel erg toe aan vakantie. Maar de...
Oh, er zijn ook heel veel mensen die dat ons... Die hebben dan de aflevering gezien.
Ah, heel veel eentje.
Jullie zijn naar vakantie toe.
En dat komt omdat we een aflevering op afstand hadden opgenomen.
Ja.
Dus los van elkaar. En er stond een soort selfie bij.
Een ja, vermoeide selfie.
Niet in het super flatteuze licht van Hotel V. Maar gewoon van onze werkkamertjes. Oh, ja. Door onszelf gemaakt.
Dus het was gewoon eigenlijk gewoon uiterlijk shaming wat die mensen deden.
Pure uiterlijk shaming. Maar ik heb zo'n zin in de vakantie dat de voorpret een beetje... gevaarlijk begint te worden.
Nee, dat vind ik niet.
Daar ben jij het dan niet mee eens?
Ja, ben ik het niet mee eens.
Waarom niet?
Nou, ik vind juist...
Voorpret kan niet gevaarlijk
nee,
zijn?
Nee, precies. Dat is dus een soort rare opvatting van... Als we nou zoveel voorpret hebben, dan valt het tegen. Maar dan heb je toch die voorpret gehad?
Ja.
Dan heb je toch al... Eigenlijk heb je de buiten al binnen.
Ja, precies. Pret is pret.
Pret is pret.
En of het nou voor is, of tijdens of na...
Ja.
Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar omarm je pret.
Ja. God. Ja, ik weet wat jij denkt, maar nee, we spreken dat niet uit.
Eens,
ja,
dacht
ja,
ik niet eens. Ja. Ja, maar dat is flauw dat je dat nu zegt, want ik dacht dat niet eens. Nee, nu ben ik eigenlijk weer getegelshamed.
Nee, maar nu pas, nu het woord gebruikt.
Ja.
Ik was het woord nog aan het vermijden.
Ja, oké, okay, maar goed. Het stond toch al zo'n grote roze olifant hier tussen ons in.
Ja.
Dus je hebt me nu getegelshamed,
ja.
Terwijl ik daar zelf niet eens mee bezig was.
Kan je even vertellen waar die voorpret uit bestaat?
Nou, gewoon... Alleen al het hele idee van de hele auto volladen, iedereen inladen en dan wegrijden uit je eigen straat.
Ja.
Op weg naar...
Toet, toet.
Toet, toet. Op weg naar heel, heel lange. Alleen dat hele gevoel al,
ja.
Van de boel even achter je laten, daar kijk ik al enorm naar uit. En ook omdat het natuurlijk alweer ja, 2 jaar geleden is, zodat dat überhaupt aan de hand was.
Ja.
Zo lekker op vakantie gaan met z'n allen.
Is alles dus, ook al geboekt enzovoort?
Alles is al geboekt. Dus, maar ja, ik vind dat dus ook een beetje griezelig. Dat ik denk, veel druk op die 3 weekjes te liggen. Ja, je hebt me net geleerd dat ik gewoon elke pret moet omarmen.
Ik vind ook, maar goed, daar denk jij ook anders over. Ik vind 3 weken ook eigenlijk net te kort. Ik ga elk jaar 4 weken op vakantie. Want je hebt toch eerst sowieso al een week nodig om te ontslakken.
Te ontspannen.
Ja, te ontspannen en te ontslakken.
Ja, en dan ben je eenmaal ontspannen.
Ja,
en dan heb je eigenlijk 3 weken nodig om ontspannen te zijn.
En dan ben je toch in die laatste week ben je alweer een beetje aan het toeleven naar het normale bestaan.
Ja. Misschien heb je gelijk. We zullen het zien. Dit zullen we bespreken na onze korte pauze die we dan ook hebben gehad.
Oh ja.
We gaan ook een korte vakantiepauze inlassen met onze podcast.
Die maken we nu enigszins bekend?
Hebben we nu... Ja, eigenlijk heel terloops bekendgemaakt.
Ja, wel sneaken er zo'n beetje tussendoor.
Ja, om mensen niet te erg te laten schrikken.
Ja.
Ja, nou goed, het is niet anders. Maar ik maak me er toch wel zorgen om. Maar ik zal proberen om... Vind je het eigenlijk ook ditzelfde geldt met vermaak? Moet je ook... Is vermaak ook?
Oh, nee, ik vind het echt voor alle... Dus ook als je iets gaat kopen.
Ja.
Hè, dus ik ben altijd zo iemand die dan heel lang op sites kijkt. En dan opeens denk ik, en dan kan het ook weer verdwijnen. Maar dat moment dat je dat hebt, is dat heel lekker.
Ja.
Of als je naar een heel geweldig concert gaat. Nou,
maar Tuin, ik heb je ook ooit...
Ja, ik zal me wel weer tegenspreken.
Op een tegel hebben horen zeggen...
Ja.
Ik ben het omgekeerde van een levensgenieter.
Ja.
Dit vind ik eigenlijk juist heel erg.
Mm.
De essentie van een levensgenieter.
Nou, dat zou zijn als ik me heel vaak op dingen verheugde. Maar dat is niet zo.
Nee, maar je kan dus wel heel erg...
De theorie ken ik heel goed.
En wat was het voor een week voor jou?
Ja, voor mij was het eigenlijk een week, Gijs... het was eigenlijk juist een week van een soort poging tot monomaan schrijven. Ik ben dus de hele tijd maar met dat dieetboek
bezig. Oh god, dat dieetboek.
Ja.
Ja, een soort dieet op zichzelf, dat boek.
Ja, dat is een dieet op zichzelf. Dus dat houdt in dat je dus ook de hele tijd op dieet moet zijn. Maar ik moet daar dan ook heel veel woorden per dag voor schrijven.
Je hebt heel veel emoties over die sapkuur, hè, die je hebt gedaan.
Ja.
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 Dat vond je echt het naarste dieet van allemaal.
Het duurde maar een week.
Ja.
En ik tijdens... Want ik ben dus een... Ja, ik heb ergens toch een soort psychologie van een sportman, denk ik. Dus als ik me dan ergens toe richt, dan hou ik me er ook aan. En als ik dan met iemand op een terras zit die dan gewoon bier en bitterballen tot zich neemt, dan
zit jij aan je vervenen thee, met je oogkleppen op.
Ja, ja. En dan voel ik me eigenlijk extra goed dat ik dat doe.
Daar word je ook niet chagrijnig van?
Nee, nou, ik werd van dit dieet sowieso heel chagrijnig.
Ja, maar, vanwege de onthouding van koffie
vanwege
ook,
vanwege de onthouding van koffie en dat ik maar 1/3 van het aantal calorieën tot me nam dat ik normaal deed. Maar... Ik werd er futloos en chagrijnig van. Maar niet per se van... Ik had er niet honger van, dat is best wel gek.
Mm-hmm.
En ik werd niet... En juist als andere mensen iets wel namen en ik niet... Dan werd ik daar juist wel weer een soort... Dat gaf me wel weer een soort opkikker op een bepaalde manier. Een soort masochistische...
Een gekke manier.
Een hele gekke manier. Ja. Maar... Ja, je zou kunnen denken van nou, misschien dat het nog een soort blijvend effect heeft. Maar eigenlijk ben ik me meteen de dag daarna gewoon vol gaan vreten en vol gaan zuipen. Ja.
Ja, echt precies zoals het niet moet.
Precies zoals het niet moet, ja. Voor mij werkt dit totaal niet.
Nee. En je had ook eigenlijk al tijdens die hele sapkuur... was je eigenlijk al tegen de sapkuur.
Dat is
natuurlijk
slecht.
Lijkt me psychologisch ook een spagaat waar je dan in zit.
Ik zat psychologisch echt in een... hoe noem jij... Wat was over jouw woord?
Een lastige spagaat of zo?
Ja.
Zoiets, ja.
Psychologisch was het een hele lastige spagaat. Want probeer je natuurlijk open te stellen voor al die dingen. Om te kijken, werkt het?
En nu ben je monomaan aan het schrijven.
Ja.
Daarover, onder andere.
Onder andere.
Ja.
En ik wilde eigenlijk nog een hele verhandeling houden over de tijd en over jezelf stokken achter de deur te organiseren, zodat je houdt aan de deadlines. Maar laten we dat maar niet doen.
Maar doen we dat een andere keer.
Doen we een andere keer. Oh jee. Wat? Als je zegt een andere keer, dan komt u nu bij de mogelijke onderwerpen voor de restjesavond.
Oh ja, voor de restjesavond. We hebben een hele lijst met onderwerpen die we nog een keer willen behandelen.
Zullen we even een paar noemen?
Nee, jongens, oninteressant. Maar zodra is therapie goed voor de mens...
Nou, Luc Ikink, wijn in decanteerkaraf en de geslachtsziektetest.
Ja, en verbeteren en ijskast, koelkast, wc, toilet, sociaal distinctief.
Ja.
Vlek in kleed Gijs.
Ja, weet je dat nog?
Ja, heerlijk.
Dingen waar Teun wel en niet in gelooft.
Mens in het nieuws, tussen aanhalingstekens.
Nee, die kan weg, want dat is... Dat
was
dan
een rubriek.
Ja, dat was een rubriek en dat doen we toch al.
Oké, goed, maar dit is dus de lijst van dingen die we misschien nog een keer willen behandelen. Maar die eigenlijk zodra het op die lijst staat, is bij onze hele show eraf.
Maar daarvoor maar nu gaan we dus een restjesavond organiseren.
Rond de jaarwisseling een restjesavond organiseren. Dan gaan we gewoon die hele lijst even afwerken.
Ja.
Ja,
wat dat mij zal opeens, maar
enkele ik, uren duren
wat mij
dan
ook wel leuk lijkt, om rond de jaarwisseling dan ook gewoon echt dat ik een restjesavond culinair organiseer.
Ja.
En dat we het dan gaan opeten.
Oh, leuk, ja.
En dan met Guusje de Vries erbij en met Hanneke Groenteman erbij.
Echt?
Ja.
Wauw, alle personen uit de podcast.
Ja, wat lijkt je dat wat?
Ja, vind ik leuk.
Oké.
Okay. Teun.
Gijs.
Er was bij mij in mijn omgeving heel veel verdeeldheid.
Heel veel verdeeldheid?
Ja, heel veel verdeeldheid. Het was een hele lastige spagaat
over
de vooravond.
Oh, waar was de... wie was de omgeving en wat was de verdeeldheid?
Nou, de omgeving was bijvoorbeeld mijn moeder, mijn vrouw... Nou, en eigenlijk iedereen met wie ik erover gepraat heb.
Echt?
Wat?
Nou ja, ik neem aan... Nou, kijk, ik neem dus aan dat jij kritisch was over de vooravond... en dat dan betekent dus automatisch dat je moeder en je vrouw er enthousiast
over... Iedereen was kritisch over de vooravond.
Behalve
daar
jij.
Waren we heel unisono over.
Okay.
Nee, dat vonden we vinden het allemaal een verschrikkelijk programma.
Ja.
Alleen, zijn ze nou schandalig behandeld, Fidan en Renze?
En wat vond jij?
Nou, ik vond... Kijk, ik vond het... Ja, nou goed, ik heb het niet zo heel vaak gezien, die hele vooravond. Maar wat ik ervan gezien heb, vond ik... noopte mij zo weinig tot kijken... dat ik er gewoon alleen maar kritisch over kan zijn. Ja. Over dat hele programma.
Ja.
En over Renze en Fidan. Dus dat is prima. Dat is ook een kwestie van smaak. Dus andere mensen zullen het misschien fantastisch vinden. Maar goed, dat ze dus besloten hebben... om met andere presentatoren door te gaan... ja, dat kan ik op zich best billijken. En de vraag is dan... zijn ze op een schandalige manier de laan uitgestuurd, Renze en Fidan? En ik vind, mijn theorie is... je kan mensen niet op een niet-schandalige manier de laan uitgestuurd. Je kan dit niet... op een nette manier doen. Ik weet nog wel dat ik ooit met een muzikant sprak... en die was dan bij een of andere soort vaste klus... die hij had ontslagen, was hij ontslagen. Dus van, ja, en dat gebeurde dan gewoon met een telefoontje... en dan niet eens van dat ze bij je langskomen met een flesje champagne... en van, we hebben mooie jaren gehad en zo. Dan denk ik van, ja, maar als ze langs waren gekomen met een flesje champagne... dan was het weer geweest van... en dan staan ze met een fles champagne voor de deur... alsof er iets te vieren is... Weet je, ja, sommige rottige mededelingen zijn gewoon niet...
Ik had wel het idee dat de timing niet helemaal lekker is, want volgens mij...
Hoe was de timing nou eigenlijk precies, Teun?
Nou, dat
het seizoen was afgelopen, toch, van de vooravond?
Ja, maar het seizoen zou... Ik had het idee dat het veel eerder had gezegd kunnen worden.
Dus tijdens het seizoen?
Nou, was het niet zo dat dat het seizoen alweer een tijdje was afgelopen en dat ze daarna pas hebben gezegd, in plaats van gewoon vrij snel. Dus dat die mensen misschien al psychisch zich alweer aan het voorbereiden waren op het nieuwe seizoen.
Renssen zat in Curaçao, geloof ik. Of op Curaçao. Op Curaçao. Waar Fidan was, weet ik niet.
Met kindje Jozefzoon.
Ja, ja, met de kleine Jozefzoon.
Ja.
Ja. Ja, maar is het dan niet, als je het dan net daarna doet, dat is het van, en nu is het nog maar net daarna en... Weet ik veel wat.
Nou, wat ik begreep was in ieder geval dat
van wie?
Dat uit de media's.
Ja.
Dat Sophie
Hilbrand
en Khalid Kassem.
Ja.
Dat die het al veel eerder wisten,
oh ja,
dan zij.
Ja.
Dat werd niet netjes gevonden, maar aan de andere kant. Ja, je gaat ook niet mensen de laan uitsturen en dan in een soort en plein publiek een opvolger zoeken.
Nee.
Dat wil je toch al een beetje weten wie het wordt.
Ja, mijn theorie is dus van, het is een impopulaire mededeling. Ja. Voor die makers zelf. Die valt eigenlijk niet goed te doen. Helemaal.
Ja, en wat zei jouw omgeving dan? Die vond het dus wel schandelijk.
Ja, die vond het dan wel schandelijk.
Ja.
Maar ja, dat doe je toch niet. Achtig. Ja. Wat is jouw... Heb jij hier nog gevoelens bij?
Nou,
ik geloof dat je toch een beetje aan de kant van mijn omgeving staat.
Nou, het grappige is... Kijk, ik denk dat ik aan de kant van jouw omgeving stond. Maar nu jij dit zo helder uiteens zet, denk ik, nee, Gijs, je hebt gelijk.
Heb ik je een beetje in mijn kamp gekregen?
Ja, ja. In mijn kamp.
Hey, en Frits Spits.
Ja, nee, dit is super grappig.
Ja.
Wat de mensen hier dus allemaal, hoe verontwaardigd hierover zijn, maar vooral...
Ja, ik snap dus niet dat mensen oprechte verontwaardiging hebben over het feit dat zij de laan zijn uitgestuurd.
Hier.
Even los van de timing.
Ja, nou, dus Frits Spits. Het is toch ja, een stem in het debat die je niet kan negeren. Die zegt...
Grootste radiomaker aller tijden.
Ja, hè?
Ja,
ja. Het onverwachte officieel ontslag van Renssen, Klamer en Fidan Ekies is een schandvlek voor de publieke omroep. Wij worden als makers verondersteld een samenleving te vertegenwoordigen die staat voor fatsoen, respect en integriteit. Nou, grappig is, dat is mij als maker nooit verteld dat ik moest staan voor fatsoen, respect en integriteit. Hoe moet dat in godsnaam als er zo'n voorbeeld wordt gesteld? En het grappige is, en dat zegt hij ook nog, als ik geen vrije dag had, zou ik staken. Stel je voor dat de februari-staking net op een vrije dag was gevallen. He? Dan had het Nederlandse geschiedenis er heel anders uitgezien.
Ja, ik vind dat hij 2 uur stilte bij de taalstaat had moeten inlassen. Gewoon om Renssen en Fidan te steunen.
Ja.
Dan staak je maar een keer als je gewoon een werkdag hebt.
Ja.
Dan verplaats je die staking een paar dagen.
Ja, precies. Ja. Ebru Umar.
Ja.
He? Het is ook, je denkt soms, waar is Ebru Umar? En dan net als je denkt van, nou, zou ze nog zijn? Dan komt ze weer.
Ja hoor, daar is ze.
Ebru. Betere kop zou zijn, gecanceld.
Oh ja.
En dan zegt ze, Siewert, Pieter, Renssen en Fidan.
Siewert, Pieter, Renssen en Fidan.
Oh, Pieter Omtzigt.
Ze zijn allemaal gecanceld volgens haar.
Ja, ik snap het niet helemaal. En... Theodor Holman.
Ja.
Godver, Fidan Ekies omgevolkt bij de vooravond.
Omgevolkt?
Ja. Ja, er is in ieder geval een soort extreemrechtse theorie. Waar ik kan me nooit voorstellen dat Theodor extreemrechtse theorie zou aanhangen. Maar je hebt helemaal natte oogjes, Gijs. Heel lief om te zien. De theorie dat er een soort complot is om... Dat de islam de hele boel overneemt en daarmee omvolkt.
Oh.
En dat is dus nu...
Dat is nu met Fidan Ekies.
Ja, en dan en jouw andere vriend, Zini...
Ja.
Die zegt zo grappig dat Renssen en Fidan werd aangespoord... meer entertainment te doen. Dat is paarse broekentaal voor... Het is niet de bedoeling dat jullie talkshow inhoud laat staan... controversiële inhoud heeft. Dat is dus de urgentie die BNN-VARA zocht.
Ja. Nou, we zouden hier heel lang over kunnen discussiëren.
Ja, wil je dat?
Met jou, nu?
Ja.
Nee, ik zou wel een leuke debatavond met Theodor, Ebru en Zini hierover
willen...
En Geert en Waling hierover willen organiseren.
Ja.
Nou ja, het zijn zo, Tuin.
Ja.
Ja, de bazen hebben gesproken.
Ze hebben wel heel veel steunbetuigingen gekregen.
Nou, dat is toch fantastisch.
Ook van Talita Muse, die natuurlijk ook weet hoe het voelt.
Ook omvolkt.
Ook omgevolkt.
Omgevolkt.
Ja, goddammit. Ja, oké, dus... Maar in ieder geval... Aaf en Hanneke, als jullie luisteren, dit was perfect gespeeld door de publieke omroep, door de NPO.
Het is ook wel eens leuk als we dat gewoon zeggen.
Ja.
Teun en Gijs.
Teun.
Ja, Gijs.
Er is iets heel leuks aan de hand in de podcast.
Oh ja?
Want we hebben een winactie.
Hé. Hey.
Hebben we nog nooit eerder gehad.
Dat zal dan het bedrijf dat erachter zit ons toch wel flink voor betalen, neem ik
nee.
aan. Nee.
Nee, dit is puur uit enthousiasme van mezelf.
Hé. Hey.
Ja, ik mag morgen weer eens een van mijn favoriete schrijvers, Nicolien Misee, gaan interviewen. Dat genoeg heb ik al twee keer eerder mogen smaken.
Ik kijk jou ook volkomen glazig aan.
Waarom kijk je me zo glazig aan?
Ik weet helemaal niet wie dat is.
Echt niet?
Nee.
Nou, dat is dus het erge. Nicolien Misee is gewoon een fantastische schrijfster. En B, een schrijfster van een...
Je moet schrijver zeggen, hè, tegenwoordig.
Ja, een fantastische schrijver. En B, een schrijver van een boekenreeks. Die vind ik het bureau-achtige kwaliteit en ook proporties begint aan te nemen. Dat zijn de faxen aan Ger.
Oh ja.
Niet... misschien wel toevallig, maar passend genoeg bij dezelfde uitgeverij uitgebracht als het bureau van Voskuil,
ja.
Namelijk Van Oorschot. En ook een beetje hetzelfde eruitziend.
Ik vind Van Oorschot, dat vind ik nou echt zo'n klassieke uitgever.
Heerlijk, hè?
Ja.
Ja, die weten ook hoe ze een boekje uit moeten geven.
Ja. Nou, noem maar een boekje.
Precies, het zijn dikke boeken. Nicolien Misee...
Maar wat was nou het erge? Het slaat niet erg aan bij de mensen of wat...
Nou, niet genoeg. In ieder geval het feit dat jij als literatuurkenner helemaal glazig kijkt als de naam Nicolien Misee valt, dat vind ik dan erg.
Ja.
Dus daarom wil ik haar graag onder de aandacht brengen en ik wil mensen ook aansporen om deze boekenreeks te gaan lezen.
Ja.
Zeker als je ook maar een vage affiniteit hebt met een boek als Het Bureau of een boekenserie. Het goede is, ze lijkt ook op Voskuil, vind ik.
Uiterlijk?
Nee, helemaal niet. Maar qua hoe ze in de wereld staat wel... Het zijn eigenlijk allebei mensen, zij en Voskuil, die zich eigenlijk niet of amper staande kunnen houden in de maatschappij.
Ja.
En in het dagelijkse verkeer met mensen om hen heen, hoe je met elkaar omgaat.
De sociale regels.
De sociale regels, exact. Wat er van je verlangd wordt en hoe je je moet gedragen. Het grappige is dat Voskuil zijn leven vorm heeft gegeven door toch eigenlijk heel halstarrig en koppig een maatschappelijke carrière na te jagen. Iets wat hem door zijn vrouw Nicolien in het boek ook altijd werd verweten.
Nicolien. Ja.
Dat hij maar meedeed aan die rat race. Nicolien Misee daarentegen heeft zich eigenlijk, en daar gaan die boeken ook over, min of meer...
Teruggetrokken?
Afgekeerd, teruggetrokken van de maatschappij. Of doet het minimale. Ze accepteert op een gegeven moment dat ze gewoon in een uitkering zit, in de wet arbeids, de WAO, en leeft daarin. En beperkt haar contacten met de buitenwereld tot een minimum, laat ik het zo zeggen. Tot de maatschappij. Ze heeft wel vrienden. Dit zijn faxen die zijn geschreven aan Ger Beukenkamp.
Ja, wie is dat?
Ja, dat is een bekend scenarist die zij ooit leerde kennen, omdat hij haar schrijfles gaf op een schrijfacademie. En zij is idolaat van hem. Ze vindt hem fantastisch. Elke fax wordt ook... heeft als aanhef allerverpletterendste of Ger van mijn hart.
Maar is dit een
allerliefste Ger?
Erotische bewondering of wat is het?
Nou ja, zij is ten tijde van deze boeken nog lesbisch en hij is homoseksueel. Dus ik denk niet dat het heel erotisch is. Maar er zit toch ook wel weer wel een erotische ondertoon in. Want ze verlangt er bijvoorbeeld in deel 1 ook heel vaak naar om even aan zijn buik te zitten en zo.
Vind ik behoorlijk erotisch.
En zij schrijft dus in die brief gewoon eigenlijk haar geploeter. Beschrijft alsmaar haar geploeter om, ja... te dealen met het leven en met de wereld om zich heen. En zij kan, waarin zij eigenlijk Voskuil, vind ik, overstijgt, is dat ze zo fantastisch kan schrijven. Ze is zo'n geweldige stylist. En ze kan zo, daarin lijkt ze op Voskuil, zo minutieus haar eigen psychologie en de psychologie van de mensen om haar heen beschrijven. En ik vind het verrukkelijk. En ik denk dat die boeken, ze zijn niet zo'n hit als Voskuil dat was. En dat kan natuurlijk door iets toevalligs komen. Dat komt denk ik ook omdat zij dus niet op een kantoor zit zoals Voskuil en bij het bureau,
ja,
speelt ook het soap-element van zo'n kantoor een heel grote rol. En dat hebben deze boeken niet. Maar qua duiding van het menselijke geploeter en ook haar eigen menselijke geploeter, is het fenomenaal.
Maar even, want dat als zij dus toch zich een beetje terugtrekt van de maatschappij, hoe doet zij het dan bijvoorbeeld in zo'n interview?
Nou, ik denk dat heel veel mensen het heel moeilijk vinden om haar te interviewen. Maar ik hou daar dus heel erg van. Ik hou ook wel een beetje van ongemak en mensen die een heel klein beetje stroef zijn in een interview. Maar je moet je wel gewoon aanpassen
aan haar. Maar ik bedoel meer, hoe zou het dan overkomen op de luisteraar? Die Voskuil, die was natuurlijk ook een eigenaardig man, maar had toch ook enorme media presence ook wel.
Enorme media presence, maar die liet zich ook bijna niet interviewen, nee. Behalve door mijn moeder.
Ja, maar dat was wel, dan was wel meteen iedereen heb je Voskuil gezien gisteren.
Ja, maar dat komt ook omdat er een hype om dat boek heen ontstond, waardoor zijn media presence ook onmiddellijk...
Maar
kun je
die hype dan nu niet
creëren? Nou, ik wil die hype heel graag creëren. Ja. Ik vind dat iedereen die ook maar een vage interesse heeft in dat wat ik net beschrijf, dit boek moet gaan lezen. En er is van dat eerste deel, volgens mij van de eerste twee delen, zijn ook paperback edities verschenen. Die kosten gewoon, geloof ik, nou, €12,50 of zoiets. Een soort schetsblad.
Maar je kan het
dan
dus
kan
ook,
je instappen.
Je kan instappen. Je kan ook instappen door gewoon meedoen aan de winactie.
Meedoen aan de winactie.
Ja.
En we mogen van uitgeverij Van Oorschot 5 keer de hele set die tot nu toe is verschenen. Zijn 4 delen.
Wow.
5 keer de hele set weggeven.
Zomaar weggeven?
Zomaar weggeven. Nou, ja. Maar we hebben net gediscussieerd of de mensen daar iets voor moeten doen.
En
hè?
We vonden van wel.
We vonden van wel.
Ja.
Dus wat hadden we ook weer bedacht, Tuin?
Een limerik.
Dat vonden we ook wel Frits Spitsachtig. Ja.
Maar, ja. Je mag ook, als je zegt, maar je mag ook in een bijvoorbeeld een sonnet schrijven en daarin dan ook meenemen waarom je weigert een limerik te schrijven.
Ja, precies.
Ja, dus creativiteit.
Moet het een limerik zijn die nog ergens over gaat? Over nou, literatuur of zo? Of over...
Het moet gewoon goed zijn.
Gewoon een goede limerik.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Dus schrijf een goede limerik.
Ja.
Mail die naar tuin-en-gijs-vertellen-alles@gmail.com.
Zet daar niet boven Lieve Guusje, want dat is heel verwarrend.
Nee, dan denken we dat je wil sponsoren.
Ja.
Zet daar ook even je naam en adres bij. En echt, als je bij de beste 5 hoort, krijg je deze serie boeken.
Niet de eerste 5, de beste 5.
De beste 5 krijg je deze serie van 4 boeken.
Ja.
Die nog aan zal zwellen trouwens, maar die krijg je dan niet. Maar je krijgt de eerste 4 delen.
Ja.
En dat is echt, daar doe je jezelf een groot cadeau mee. Dus ik zou zeggen, aan de limerik mensen... En daarna aan Nicolini.
Hoe gaat dat ook weer in limerik?
Er was een meid. Er was een
Een haiku vind ik trouwens ook goed.
Dat is veel makkelijker. Dat is gewoon 5-7-5 en hoeft niet eens te rijmen.
Maar het is moeilijker om het goed te krijgen.
Ja, maar ik vind nu... Je mag dus een limerik, een sonnet of een haiku schrijven.
Ja, maar
nou oké, schrijf gewoon iets.
Het beste wint.
Het beste wint.
Oh, dat is jouw. Gijs, wie denk jij,
maar wat ik
dat,
ook zo
wie
leuk...
denk jij nou dat van de rollator race aan de overkant, wie er gaat winnen?
Oh god, die rollator race is weer bezig. Nou, die ene vrouw in die groene jurk loopt achter, terwijl die andere vrouw in die groene jurk heeft een neus tegen.
Er komt nog een pelotonnetje achter.
Oh, zo jammer dat jullie dit niet kunnen zien, dat dit geen video is. Oh, wat een gouden relatie. Wat ik ook nog zat te denken, Teun.
Ja, Gijs.
In het bureau heb je dus altijd een hele strakke voorkant van een soort hele grafische verbeelding van het bureau waar hij dus werkt, het kantoor. En op deze zie je dus altijd een modeltekening van haar. Want haar baantje is, of haar klusje is, dat ze zit als model bij modeltekeningen. Dus het zijn allemaal tekeningen van haar.
Dat is best wel... aantrekkelijke vrouw. Maar Gijs, wat ik me toch even nog... Wat ik, nou, hier.
Ja.
De effe omslag.
Ja.
Waar helemaal niks op staat. Gewoon alleen maar gewoon... Weet je,
ja, de letters.
Ja, gewoon zoals die oude Van Oorschot.
Ja.
Dat zie je nooit meer.
Dat bestaat niet meer.
Dat kan niet meer, zeker. Nee. Dat is niet commercieel.
Past niet meer in de tijd.
Oh, dat vond ik altijd juist zo mooi.
Ja, schitterend.
Ja.
Ja, zullen we even vragen als we alle boekensets gaan ophalen waarom dat niet meer bestaat?
Ja.
Bij Van Oost. Nou, je hebt nog wel die... ze geven toch in dun druk die boekjes uit van Bowmans of Kees van Kooten.
Die zijn mooi, ja. Die langwerpige.
Die langwerpige van Annie Schmid. En die zijn volgens mij wel met alleen maar...
Ja, klopt,
misschien een bandje met een klein fotootje.
Ja, zo'n gekleurd bandje met een fotootje en dan een wervend tekstje erop.
Maar we willen hier ook meteen een pleidooi voor de puur grafische voorkant.
Ja.
Oké, en nog voor de laatste keer mijn liefdesverklaring aan Nicolie Misé. Mensen, gaan dit lezen, fax ze aan Ger. En stuur ons een limerik, sonnet of haiku of andere dichtvorm. En de 5 beste winnen de hele set.
We hebben ooit toch nog die ontwerper van Oorschot, die oude ontwerper geïnterviewd. Hoe heette die nou?
Gerrit Noordzij.
Gerrit Noordzij, ja. Goed,
lastig te interviewen iemand. Ja, nou, lastiger dan Nicolie Misé.
Of dit was
lastiger.
Dit was over de grens eigenlijk.
Ja, en nog... Dit ben ik niet, mensen. Ja, Guusje zei net tijdens de bumper dat we een datum moeten noemen tot wanneer mensen tijd hebben om die limerick, haiku of zo net in te sturen. Ik zeg een week.
Volgende week maken we de winnaars bekend.
Volgende week maken we de winnaars bekend. Teun. Krijs. Dus dan moeten ze voor volgende week maandag, voor het weekend, moeten ze al die shit. Dus dat is het weekend van 19, dus uiterlijk 20 juni. Moeten die mensen hun poëzie opsturen?
Suus, je houdt niet meer van het lachen, want ik vermoed denk ik dat dit niet klopt.
Jawel. Kijk. Dat klopt wel. Ja, ik begin wel langzamerhand te vrezen voor die vijf inzendingen.
Ja, dat zie ik dan wel weer.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Even kijken, Teun.
Sorry, tel, hè.
Als je nou iets van Nicolien Misée zou willen luisteren. Nou, hoef je niet zo dom te lachen. Ja. Dus niet per se lezen met je ogen.
Ja.
Maar een boek voorgelezen zou willen krijgen.
Dat bijvoorbeeld dat je dus 's avonds in bed ligt en dat je moeder dan...
Moe van de dag.
Ja, moe. En dat je moeder dan dat voorleest aan je.
Ja, of iemand anders. Dat gevoel alsof je moeder je voorleest. Dat is dus op te roepen tegenwoordig, hè?
Tegen geld.
Tegen een luttel bedrag.
Ja.
Hoeveel? Ik zou daar bijvoorbeeld €200 per maand voor over hebben om elke avond voorgelezen te worden.
Maar
het kost €11,99 per maand. Dat is toch super weinig?
Ja, en ik vind het ook mooi dat je die ene cent dan toch ook gewoon weer...
Ja, die kan je gebruiken voor iets anders.
Ja, €11,99 per maand.
Storytel.
Maar ik kan me dan voorstellen dat als je dan ben je aan het luisteren... dat ze dan na 3 uur zeggen... Nee, nu is het opgehouden. Nu moet je stoppen met luisteren.
Ja.
Is dat zo?
Nee. Want? Je mag voor €11,99 mag je onbeperkt...
Onbeperkt?
Mag je 24 uur per dag luisteren van Storytel... naar mensen die je voorlezen. En dan zou je zeggen van... Nou, heb je misschien wel keuze uit... 1000 boeken,
ja.
2000 boeken.
Ik zeg 5000 boeken.
Nou, het zijn er nog zelfs meer dan 10.000. Het zijn 250.000, omgerekend ongeveer 250.000 boeken die er voorgelezen worden.
Reken je dat zo snel even om?
Ja, dat reken ik zo snel om. Voor €11,99 per maand. Ik bedoel,
wow.
Ja. En Teun, als je nou zegt van, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat wil, want ik heb best een moeilijke relatie met mijn moeder. En wellicht vind ik
dat
het...
Dat zou ik nooit zeggen en ook niet denken.
Nee, wellicht vind ik het helemaal niet fijn om voorgelezen te worden dan wie dan ook. Maar misschien vind ik het toch ook weer wel prettig, want mijn ogen vallen altijd dicht als ik lees.
Ja.
Dan kan je het 30 dagen gratis uitproberen.
Gratis?
Gratis uitproberen.
Wauw.
Ja, maar dan moet je even naar Storytel, dus ja. www.storytel.com/teunengijs. 30 dagen gratis uitproberen. En dan kan je van Nicolien Misée bijvoorbeeld De Moord op de Moestuin horen. Of De Halfbroer. Of het eerste deel van De Vaccin Germ.
Geweldig.
In Storytel.
Storytel.
Ben jij echt ook een Storytel man?
Ik ben absoluut... Ja, sterker nog. Ik bedoel, ik ben zelf op Storytel te beluisteren.
Niet?
Ja.
Met?
Goed Volk moet ik nog... Ik moet nog even een uurtje terugkomen om nog wat in te spreken.
Echt?
Ja, en dan staat hij er ook
voor de puntjes op. Had je de puntjes op de i niet voorgelezen?
Nee, precies. Ja, ja. En ik had ook puntjes op de i voorgelezen waar ze niet stonden.
Ach, ja. Typisch jij.
Ja, dat doe ik altijd.
Ja.
En Supermarkt Survival Gids.
Niet. Staat die ook helemaal voorgelezen?
Ja, die staat er ook.
Nee, heeft Katja Herbers die voorgelezen?
Katja Herbers, Katja Schuurman, Jacques Herp, ik weet het niet. Eén van die drie.
Wauw. Allemaal bij Storytel.
Ja,
met 1L.
Kom lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Oei, sorry mama, ik had je een beetje hard staan.
Ja, dat kan Hanneke, daar kan jij ook niks aan doen hoor.
Keer, ik word iedere keer verwelkomd met sorry mama, je komt hard binnen. Vind ik niet prettig.
Nou, gelukkig ben je aan de antidepressiva dat het je allemaal niet zo raakt.
Ja, hallo.
Nee, hallo jongens.
Het komt bij Hanneke niet hard binnen, maar Hanneke komt bij ons hard binnen door...
Ja, maar...
Ja, knoppenspel.
Maar in plaats dat we gewoon zeggen van, oh man, wat fijn dat we je aan de telefoon hebben, zeggen we altijd
precies.
Je komt wel heel hard binnen.
Zullen we opnieuw beginnen?
Nee. Hallo jongens.
Hallo
man. Hey, wat fijn dat je er bent, Hanneke.
Hallo man.
Oké jongens. Hey.
Het is heel leuk, want we hebben je een e-reader gegeven. En ja, ben zo dol op gadgets, hè man?
Ik ben dol op gadgets, want ik had eigenlijk al 2 e-readers.
Ja.
Maar deze is weer een slagje groter en heeft weer een knopje wat handiger is.
Ah, ja, precies.
Dus ik ben er heel blij mee. Het enige nadeel is dat ik er nu Primo Levi Is Dit Een Mens op zit te lezen.
Oh ja.
En dat is geen pretje in de zon.
Geen kattenpis.
Geen kattenpis, hè.
Ja, ik lees het zelf ook graag op. Dat is het boek wat ik regelmatig op vakanties herlees.
Ja.
En ik vind het ook weer geruststellend op een bepaalde manier.
Welke manier dan?
Nou, dat ik denk van, ach, de mens is zo slecht. Ja, ik weet niet. Dat eigenlijk alles wat niet Auschwitz is, vind ik al winst.
Ja, dat al die tieners waar wij ons druk over maken.
Ja, precies.
Is dit een mens?
Ja. Maar het is ook zo, het is natuurlijk wel ook fenomenaal goed geschreven.
Nou.
Ja, het is wel heel...
Waarom heeft hij eigenlijk zelfmoord gepleegd?
Nou, dat is volgens mij altijd nog onduidelijk of het nou zelfmoord was of een val van de trap in zijn trappenhuis. Volgens mij zijn de geleerden het daar nog niet over eens.
Maar als je alles hebt overleefd in Auschwitz of Buna, wat hij heeft overleefd, dan vind ik een val in een trappenhuis wel onwaarschijnlijk.
Ja, precies. Want dan weet je wel beter.
Maar
als je alles hebt overleefd wat hij overleefd heeft, vind ik dat je ook wel weer gerechtvaardigd zelfmoord kan plegen.
Want zeker.
Ik mag het dan wel weer geruststellend vinden, maar ik kan me voorstellen dat de last die hij met zich mee moest dragen toch ook niet per se vrolijk stemmend was.
Ja, maar wij dachten toch vaak, Gijs, van al die mensen in mijn familie ook, die tante Shelley en zo, die alles hebben meegemaakt en gewoon toch maar doorgaan.
Ja, dat is het mirakel, vind ik, van de mens, dat je gewoon inderdaad dit soort wanstaltige en moorddadige dingen kan meemaken.
Ja.
En dat het je aangedaan wordt, zoals jouw familie en jouzelf ook trouwens. En dat je daarna gewoon toch maar weer jezelf oppakt en gewoon een leven gaat leiden.
Maar dat miraculeuze van de mens zit al in dat boek zelf.
Ja, ja, dat zeker. Is ook zo.
Überhaupt dat hij elke dag weer met die soort houten schoenen aan in die loze rubberfabriek gaat werken.
Oh.
Ja, en wat natuurlijk eigenlijk het treffende is, wat een soort essentieel ding is, dat ze zich elke dag een heel klein beetje wassen. Hè? Want dat is dan volgens hem de essentie van het mens zijn.
Toch een soort menselijke waardigheid.
Dat je nog iets van waardigheid probeert te behouden.
Ja.
Tegen het systeem dat er helemaal op gericht is om je gewoon totaal te ontmenselijken.
Ja. Ik had een tante Riek, die woonde naast ons. En die kwam vaak op bezoek, een alleenstaande tante. Alhoewel ze later...
Alleenstaand met tante Klaas woonde.
Later is ze met tante Klaas gaan samenwonen, maar we weten daar het fijne niet van. Maar,
of dat ook een seksuele relatie was.
Ja, dat kan me niet voorstellen. Nee. Maar die kwam dan vaak op bezoek en dan zei mijn vader, oh god, daar is Riek. En dan zei mijn moeder altijd, luister, ze heeft iedereen verloren.
Ach, god.
Ja. Dus dan verdroeg mijn vader er weer.
Ja.
Maar waarom ben je eigenlijk... Want je zei van, ik ben blij met die e-reader. Het nadeel is dat Is Dit Een Mens lees. Waarom ben je dan Is Dit Een Mens gaan lezen eigenlijk?
Nou, hij stond erop.
Het popte op.
Hij stond erop en ik dacht, god, dat moet ik toch altijd nog eens lezen. En ik hoorde Gijs laat zeggen hoe fenomenaal boek dat is.
Ja.
En ik geloof dat ik het ooit, toen het net uitkwam, wel gelezen had. Maar opeens dacht ik, ja, mooie nieuwe e-reader, wat zo lief is van jullie, waar ik helemaal ontroerd door ben.
Hij komt uit ons hart, man.
Ja, ik ben er heel blij mee. Veel beter dan een bom.
Ja, en toen dacht je, ik ga Is Dit Een Mens gewoon even lezen, want hij staat erop.
Precies.
Ja.
Ik moet toch iets... Ik bedoel, Johan Derksen heb ik al gelezen, dus nu kan ik wel Primo Levi aan.
Ja, we waren ook weer helemaal pro-Johan Derksen geraakt, hè, man.
Totaal.
Ja.
Totaal.
Hoe was dat gebeurd?
Ik was ook nooit contra, hoor.
Nou, ik was wel...
Anti.
Ik
vond hem... Hij zei gewoon domme dingen. Maar toch... Vond ik altijd, hij heeft gevoel voor humor.
Maar wat is er gebeurd dan dat jullie zo pro raakten opeens?
Ja, ik moest hem interviewen. Er is een boek over hem verschenen. Ik moest hem interviewen. Zoals wij hem ook ooit geïnterviewd hebben.
In Gouda.
In Gouda, op de redactie van Voetbal International. Toen waren we toch ook heel erg gecharmeerd van hem.
Ja.
Toen was hij nog heel dik. Dik en minder fris dan hij er nu uitziet.
Minder fris, maar ook volgens mij minder... Toen was hij nog minder op de hoogte van het effect dat hij...
Toen was hij ook een principiële niet-op-televisie-komer.
Ja.
Hij weigerde actief om op televisie te komen. Ik denk omdat hij zich misschien schaamde voor zijn uiterlijk of omdat hij het allemaal flauwekul vond.
Ja, of allebei.
Maar toen kwam hij gewoon uit principe niet op tv. En dat maakt het effect van alles wat je doet nou eenmaal minder groot. Want zodra je iets op tv doet, heeft het effect...
Hoewel voetballers al een hekel aan hem hadden. Vanwege die
column. Wel en niet. Ja. Hij was gewoon, zoals hij nu nogal recht voor zijn raap is, was hij dat toen ook. Alleen dat was gewoon in zijn column in Voetbal International.
Ja.
En helemaal gaand over de voetbalwereld.
Maar wat was er dan? Ja. Wat was nu de...
Nou, omdat dat boek over hem verschenen was. En dat had ik gelezen. Boek. En Bas had het ook gelezen. En ik had hem geïnterviewd. Ja, en het is gewoon iemand aan wie ik overal uiteindelijk geen hekel kan hebben. En ik herken ook wel het patroon waarin hij dingen zegt, dat een beetje lijkt op dat van mijn schoonvader. In die zin, die niet meer, mijn schoonvader zaliger.
Een licht autistische trek.
Ja, nou, iemand die zelf eigenlijk niet te kwetsen is door welke belediging dan ook, of welke grove uitspraak dan ook, laat ik het zo zeggen. Nee. En dus ook niet helemaal aanvoelt hoe kwetsend die voor anderen kan zijn. En dat eigenlijk helemaal niet uit kwaadwillendheid, zeg maar, gewoon nogal argeloos.
Ja,
en nogal maniacaal.
En nogal, precies, heel erg tot het gaatje.
En ik las ergens dat als iemand uitdeelt, dat was ook een beetje een kleedkamerfilosofie, dan deel je gewoon twee keer zo hard terug uit.
Dat ook. Ja. Ja. Maar ook wel met een soort plezier. Dat is een beetje hoe mijn schoonvader altijd op Renate Rubinstein zat.
Hugo Brandkorsjes.
Hugo Brandkorsjes. Op Ruding. Ja. Of op Buikhuizen natuurlijk.
Ja.
Ja. Ja, het is een fascinerende persoonlijkheid. En we hebben hier nog even daarnet... Maar je zei, Leids, ik vind het zo jammer dat ik eigenlijk niet hoor wat jullie allemaal bespreken voordat ik aan de telefoon kom. Ja, dat is natuurlijk best wel een probleem.
Ja.
Dat we het vooravonddebat een beetje hebben gedaan. Van, is het nou schandalig hoe Renze en Fidan de Laan zijn uitgestuurd? Maar jij hebt dat ook, want dat zei nog laatst. Ja, ik heb dat natuurlijk ook meegemaakt. De Laan uitgestuurd worden.
Zeker. Dus ik kan me heel goed verplaatsen in hoe Fidan... Kijk, die Renze Klamer interesseert me niet. Dat vind ik een griezel.
Ja, maar dat principieel gezien maakt dat natuurlijk niet uit.
Principieel niet, maar gevoelsmatig wel. Uit,
maar onderbuiktechnisch wel. Maar hoe Fidan zich zal voelen... Nou, maar goed, ik vond het helemaal geen goed programma. Maar ik vind de onelegantie waarmee dingen worden afgehandeld in Hilversum heel vervelend.
Maar nou zei Gijs dat je... Want ik was het eigenlijk overal met jou eens en met Aaf Brandkorstjes ook. Maar toen zei Gijs, ja, kan je zoiets dan wel elegant afhandelen?
Ja, dat denk ik wel.
Hoe dan?
Ja. Hoe dan bijvoorbeeld door eerst gewoon met die mensen te gaan zitten praten en te zeggen, hoe pakken we dit aan? Wij willen ermee ophouden, dit is jullie laatste seizoen. En welk scenario... Ze hebben 100 communicatieafdelingen bij die omroepen. Hoe zullen we dat doen? Zeggen we dat in augustus, dat in goed overleg of wat dan ook? Je kan 100 dingen verzinnen, waardoor je niet opeens als publiek allemaal denkt, Jezus, die zijn er gewoon uitgekomen.
Nu ben ik toch wel weer aan jouw kant.
Ja, begin je mij ook weer te overtuigen. Ja. Dus je moet eigenlijk gewoon met de presentator, want het is natuurlijk
het is een
gevoelige positie die je hebt als presentator. Dus dan
moet je
bent toch heel erg in het publieke licht, laat ik dat zo maar even zeggen.
Ja.
En dan moet je gewoon even met z'n tafel zitten van, jongens, we stoppen ermee. Dat is de impopulaire mededeling die niet op een zachtaardige manier te doen is. Dat is altijd hard.
Binnenskamers is dat niet zachtaardig.
Dat is niet zachtaardig te doen, maar hoe zullen we dat zo prettig mogelijk of zo...
Ja.
Naar buiten
eigenlijk stom dat ik dit ook niet had bedacht. Het klinkt zo logisch. Ja,
dat is toch de wijsheid die met de ouderdom komt. Ja, die hier spreekt.
Slecht nieuwsgesprekken, daar zijn ze heel slecht in Hilversum.
Ja.
Behalve Jan Slachter. Jan Slachter is er op zich heel goed in.
Want hoe heeft Jan Slachter jou dan de Laan uitgestuurd?
Nou, hij
bij Sterren op het Doek.
Had toch een advertentie gezet van, wij vinden Eus leuker?
Nee, helemaal niet. Hij heeft mij op een bepaald moment gezegd, god, we doen het nu 10 jaar, dat Sterren op het Doek. Of 10 seizoenen.
Ja.
Misschien is het een beetje op. En toen zei ik, daar heb je volkomen... Het zei hij gewoon tegen mij privé. Ik zei, daar heb je volkomen gelijk in. Want ik vond eigenlijk dat ik steeds precies hetzelfde kunstje deed. Dus ik was het er eigenlijk wel mee eens dat je na 10 seizoenen daar eens mee ophoudt. Nou, hij zei, oké, ik was het er mee eens. Hij was het er mee eens. En toen heeft niemand daar verder eigenlijk weet van gehad. Tot ik op de radio hem hoorde zeggen bij het mediaforum.
Ja.
We gaan Sterren op het Doek weer doen. En Mark-Marie Huibrecht gaat het presenteren. En daar zijn we ontzettend blij mee. En toen was ik ontzettend boos. Ja. Toen dacht ik, nou, dat had ik gewoon willen weten dan.
Maar hoeveel tijd zat er tussen dat je dus...
Nou, wel een jaar.
Nou ja.
Dus, maar goed, ik kon de... En je bent gewoon gauw beledigd als je in de media bent.
Nou ja, je bent ook gauw beledigd als je de wachtwoord aangezegd, in welke functie dan ook.
Ja, maar je gaat heel erg buiten naast je schoenen lopen als je succes hebt.
Ja, precies.
Kijk naar Teun van de Keuken. Maar als je dan
en naar Gijs Groenteman?
Ja, die loopt nog niet. Loop je ook op naast je schoenen?
Ja, zeker. Ja, tuurlijk.
Ja, eigenlijk altijd.
Het is, de televisie is een karakterbedervend medium.
En omgekeerd evenredig sta je te kakken op het dorpsplein als je opeens aan de kant wordt gezet. Want dan is wat Teun lelijk noemt, dan zijn opeens iedereen heeft meningen en zegt ja, het was ook heel slecht en ik heb ook een hekel aan rensreclame. Dan gaan we met z'n allen als bloedhonden op die twee.
Maar er zijn ook heel veel mensen die nu juist steun betuigen.
Ja, die hebben ongelijk. Maar goed.
Lelijk, Hanneke. Ja,
ja. Ja. Ja, maar het is een gevoelige en precaire situatie. En bij tv komt heel veel lof kijken en ook heel veel hakbijlen die je hoofd eraf willen slaan. Dus dat is het ingewikkelde.
Het is tegelijkertijd ook inderdaad, want daarvoor word je ook een beetje bij voorbaat al betaald.
Het afbreukrisico heet.
En het is ook zo dat als ik met een redactie werk en die zoeken allemaal dingen uit, dat mensen dan, die zien mij dat dan al heel wijsneuzig allemaal naar voren brengen op televisie en die denken van god, die Teun die weet alles.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd goed zolang het goed gaat. Maar als zij nou een enorme fout maken, dan kan ik ook niet zeggen, ja, dat is een fout van de redactie. Dat is ook wat je dan opneemt.
Ja.
Nee, dat is de afbreuk. Maar dat geldt voor Fidan en Rens ook. Die moeten ook weer opkrabbelen. En er blijft in elk interview van hoe was dat toen jullie je opeens op moesten houden.
Ja.
Begrijp je? Dus het heeft een ongelooflijk voordeel, want je hoeft vaak een bekeuring niet te betalen. Of ze laten je ergens voorgaan.
In een restaurant, is er altijd nog een tafeltje.
Ja.
Precies. Maar het heeft dus ook dat nadeel dat je gewoon op een slap koord balanceert.
Alleen, ze hebben dan wel een beetje het geluk nu dat de NPO zo onder vuur ligt, dat dat nu toch weer wordt gezien meer in de optelsom van
die belachelijke NPO.
Ja, door wie?
Nou, door Frits Spits.
Door Frits Spits, ja.
Oh!
Ja. Als hij niet toevallig een vrije dag had gehad, dan was hij gaan staken.
Waarom had hij eigenlijk een vrije dag? Hij wou geloof ik niet op die dag presenteren.
Oh!
Zaterdag, ja, dat hoorde ik eigenlijk.
Jezus.
Nou ja, moeten jullie maar aan. De
plot thickens, zou ik haast willen zeggen. Nou ja, mam, ik vind het wel weer een verhelderende kijk op de zaken die je hebt gegeven.
Maar eigenlijk is het ook gewoon een hele humane benadering.
Heel humaan.
Ja.
Goed, mijn moeder is dan ook een humanist.
En hebben jullie vandaag geen ruzie gehad voordat ik erin kwam?
Nee.
Volgens mij niet.
Gijs begon een betoog en ik zei, ik ben het met je eens.
Ja.
Nou, dat werkt het best.
In de discussie van vorige keer vond ik geen ruzie, maar Gijs vindt iets heel gauw.
Nee, ik vind het een ruzie.
Ik zag het aan Teun's mondje.
Ja.
Oh,
er sloop fanatisme in het.
Maar het was een heel interessante discussie.
Oh, ja? Ik vond het ook heel interessant.
Oké, jongens.
Nou, mam, ik vond het
Hanneke heeft er weer genoeg van.
Heel leuk om even bijgepraat te hebben.
Heel leuk.
Tot volgende week.
Dag. Teun en Gijs. Vertellen alles. Vind je het nou goed dat er eerst een recept komt en dan weer een reclame? En dat we dan naar Beatles gaan. Vind je dat een goede volgorde?
God, moet ook nog een Beatles tip verzinnen. Ja, ik heb helemaal niks mis met niks. Anders hebben we wel twee reclames veel vlak achter elkaar.
Okay, ja.
En ik heb ook wel echt trek in vegetarische shawarma nu, Tuin.
Ja, hè?
Ik vind het echt zo'n moment voor vegetarische shawarma.
Oh, maar nu komt toch de reclame. Oh, die komt nu.
Nee, nu komt de vegetarische shawarma en daarna de reclame.
Oh, oké.
Okay.
Ja. Gijs, het is omdat we vandaag reclame maken voor dingen waar we geen geld voor krijgen.
Ja.
Dat ook eventjes.
Zeker. Want je bedoelt met de winactie voor Nicoline Mizet.
Ja.
Ja.
In het vriesvak van deze of gene supermarkt is een vleesvervanger te vinden van de Vegan Junk Food Bar.
Ja.
Nou, en die hebben dus vegetarische shawarma. En dat is zo goed spul, is dat.
En dat ligt in het vriesvak. Ja. Oh, dus kan je ook lekker thuis in je vriezer gooien. Dan heb je gewoon altijd vegetarische shawarma bij de hand.
En dan maak ik een mengsel van een soort tomatensaus met die aubergine, die we dan eerst in de magnetron hebben gedaan, of in een pantje, wat die helemaal zacht is. Die bak je dan even, die ga je dan even met een beetje olijfolie bakken, die aubergine. Dan
doe je dat. De luisteraars jouw handen niet nu kunnen zien.
Ja, met mijn gesticulaties.
Je bent helemaal aan het uitbeelden. Ja.
Dan doe je de klinktas.
Beetje Italiaans is het ook.
En dan doe je dat tomatensaus en kikkererwten erbij. In een andere pan ga je hard bakken paprika als op de
gegrild?
Ja, je bakt hem hard in de pan, maar je doet hem altijd op de schil bakken.
Ja.
Want die moet juist een beetje zacht worden.
Ja.
Uien in repen. En die...
vegetarische shawarma.
Daarbij doe je dan nog tzatziki maken. En dat schep je dan allemaal over elkaar. En ik heb een bepaald soort broodjes ook ontdekt. Maar je zou dus pita broodjes kunnen doen. Ja. Maar je hebt ook die broodjes, die zijn eigenlijk soort... En die zien er eigenlijk uit als een soort Playmobil handje. Zo.
Oh ja.
Ja. Ja. En daar schep je het dan in.
Oké.
Okay. En dan een beetje sla erbij.
Zou je eigenlijk ook zo'n naan zelf kunnen maken?
Die zelfgemaakte naan zou je er ook kunnen gebruiken. En dan moet je hem dus dubbel vouwen.
Ja.
Echt.
Oh, wauw. Ja, ik vind...
Dit is gewoon iets wat ik dacht van, ja, wat zal ik nou eens doen? En dan bedenk je dat zo. En het is verrukkelijk en simpel.
En die shawarma, die vleesvervangende shawarma, is echt een voltreffer.
Ja, wat het natuurlijk is, ook, ik zou ook... Maar dan moet je meer kruiderijen erbij doen. Je zou ook bijvoorbeeld die
kruiderijen.
Die kipstukjes kunnen nemen.
Ja.
Die moet je dan wel wat meer doorknippen eigenlijk. Want dat zijn een te groot stuk. Maar natuurlijk, kip ben ik nu wel achter. Is eigenlijk het makkelijkste vervangen van alle vlees. Want kip smaakt eigenlijk normaal gesproken zeker dat die witte kip.
Smaakt nergens naar.
Dus dan kun je net zo goed van soja ook iets maken wat nergens naar smaakt.
Ja, maar ik vind shawarma eigenlijk een lamsproduct.
Lam, ja, klopt. Maar vegetarisch shawarma is dus meer een vegetarisch kipproduct.
Oké.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja, Gijs.
Ik vertel jou niks nieuws.
Ga je het begrip hart en soul van de podcast, ga je dat laten vallen?
Nee. Ik ga je zeggen dat ik jou niks nieuws vertel als ik zeg dat de kledingindustrie de op één na meest vervuilende industrie is.
Nee, wat is de meest vervuilende industrie dan?
Olie. Alles met olie.
Ja, heel goed. Ja.
Fossiele brandstoffen. Maar vlak daarna op de hielen gezeten door de kledingindustrie.
Ja. En daar werkt Pockies hard aan mee?
Nee. Oh. De jongens van het kledingmerk Pockies.
Met
heel leuk zijn met een CK.
Ja.
Zijn onderbroeken met zakken. Heel grappig. En die zitten hier ook heel erg mee in hun maag. Want die maken dus deel uit van de kledingindustrie.
Dus ze maken onderbroeken met zakken, maar ze zitten in hun maag met de vervuilende kledingindustrie.
Zeker.
Ja.
Want ze konden nergens een goede Europese kledingproducent vinden. En zijn vanuit dat sentiment, die emotie, maar ook vanuit die
waarneming.
Rationele waarneming, hè, keihard,
zijn
ze een eigen initiatief begonnen. En ik vind altijd, als je ergens mee zit,
is
een eigen initiatief meestal de beste oplossing.
En soms heb je dat je ergens mee zit en je ziet dat iemand anders een initiatief heeft. En je denkt, ik sluit me daarbij aan, omdat je dat ook een goed initiatief vindt.
En dat kan je nu ook met de jongens van Pockies doen. Sluit je aan bij hun initiatief.
Ja.
Het initiatief heet Menufy.
Ja.
Maria, Anton, Nico, Utrecht, Ferdinand, Upsilon.
Ik denk dat het soort Man United Fi.
Man United Fi, precies. En dat is, je zou eigenlijk kunnen zeggen, in een gekke bij, het platform dat duurzame kledingproducenten koppelt aan groene kledingmerken.
En zeg jij dat ook?
Dat zeg ik bij deze.
Okay.
Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen.
Ja, maar je zegt het ook.
Ja, ik zeg het eigenlijk gewoon ook. Ja.
Ja.
En Menufy zorgt ervoor dat Europese producenten online beter zichtbaar worden. Ja. En dat het voor merken makkelijker wordt om dichter bij huis te produceren. Ja, en dat is toch eigenlijk gewoon een deel van het hele eieren eten.
Ik vind vaak dat die Europese producenten online gewoon niet genoeg zichtbaar zijn.
Nee, en ik denk ook van, waarom alles zo ver weg produceren? Dicht bij huis, mensen.
Ja,
is dan eigenlijk de oplossing van het probleem? Nou, het platform groeit al hartstikke hard.
Echt waar?
Ja. Al 1000 producenten en 1500 merken zijn er bij aangesloten. Maar het is
dus
nu
dus
tijd...
Dus betekent dus, Gijs,
heel veel.
Dat, nee, maar 1000 producenten en 1500 merken. Dus dat er gemiddeld 1,5 merk is per producent.
Om en nabij.
Ja.
Precies. Maar nu, Tuin, de volgende stap.
Ja, want het is altijd zo. Je bent klein en het gaat lekker. En dan wil je de volgende stap maken. En dan heb je geld nodig.
Heb je geld nodig. Investeren.
Ja.
De volgende stap moet gefinancierd worden. Ik zou zeggen, laten we hier een podcast brede missie van maken om die volgende stap te financieren. Luisteraars, want je draagt niet alleen bij, als je investeert in dit nieuwe platform, aan een duurzame kledingindustrie. Maar je bouwt ook een mooi rendement op.
5%?
Nou, nog een gok?
6.
Nou, nog één?
7.
7% rendement op die investering.
Maar Gijs, 7% is ook wel echt hartstikke veel.
Nou, dat is inderdaad een heel mooi rendement. En als je nou zegt van, of als je nou denkt van, oké, leuk, ik zou dolgraag willen investeren, maar dat kan natuurlijk pas als ik tonnen op de bank heb staan en die kan investeren. Dat is een fabeltje.
Hoeveel moet je hebben?
Nou, vanaf €200. Nou, dat is 50 café lattes in de binnenstad van Amsterdam.
Ja.
Voor €200 kan je al gewoon meedoen.
Wauw. En waar staan alle details?
Nou, ik zou zeggen op www.menufy.com/teunengrijs.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Nou, Tony.
Ja. Ga jij straks het begrip de hart en soul van deze podcast gebruiken?
Zoals je dacht dat ik die daarnet zou gebruiken.
Ja, maar toen zat ik verkeerd te kijken in het draaiboek.
Ik vind ons eigenlijk de hart en soul van deze podcast. Onze vriendschap die we al 30 jaar opkweken en laten groeien.
Week in, week uit noem je Guusje de Vries de hart.
Maar kijk, we zijn nu bij aflevering 29. Ik begin er anders tegenaan te kijken.
Oh ja?
Ja.
Ja.
En jij, Teun?
Ik laat me er niet over uit.
Ach, makkelijk. Makkelijk en laf.
Nou,
maar goed,
ja.
Essentiële bijdrage.
Makkelijk en laf ben ik ook.
Essentiële bijdrage wordt geleverd door...
En laten we zeggen, de hand- en spandiensten die zeer worden gewaardeerd.
Zeker, door...
Guusje de Vries, Guusje producer de Vries, at large.
Producer at large.
Of wil je die termen ook...
Nou, nee, dat is ze.
Dat is ze,
dat
hè?
Is ze, ja, absoluut. Ja. Zeker. Alle muzikale noten werden verzorgd door Jan en Kees Groenteman... met vocale ondersteuning van Kiki...
Jaski. Nou, behalve als wij natuurlijk ons nummer draaien, dan zijn de muzikale bijdragen ook van ons.
Ook van ons.
Komt niet echt van de grond, hè?
De zomerhit. Nee, maar het kan ook ineens dat ineens... dat ja. bijvoorbeeld een bepaalde strandtent in Scheveningen hem oppikt.
Op Scheveningen.
En hem daar, gaat draaien. En dat ineens dat als een soort olievlek zich uitspreidt. En dat de hele Nederlandse kust ineens vervuld is van onze zomerhit.
Oh.
Zou kunnen.
Zou heerlijk
en daar blijf
zijn.
Ik op hopen.
Ja.
Kan ook misschien volgend jaar.
Echt waar?
Dat we hem gewoon een jaar, dat we hem een jaar in reserve houden, dat hij dan ineens losbarst. Zoals ja. met Lou Bega ook gegaan, hè? Met de Mango nummer 5. Bango, hoe heet dat dit?
Sango? Mambo.
Mambo. Mango nummer 5.
Oh, wel goed hoe jij die V echt zo als een dikke B uitspreekt. Louis Bega.
Mambo nummer 5.
Dat is ook echt Mambo,
dat lied was al 3 jaar oud toen het een hit werd.
En weten de mensen wel dat wij als eerste in Nederland de Ketchup Song op de radio hebben gedraaid?
Ja, moet zeggen, aangedragen door Boris van der
Ja, Heen. Maar toch. Co-productie.
Co-productie, ja. In ons radioprogramma.
Dan is het nu tijd voor de Beatles-tip. Oh, de even Beatles-tip. Instagram nog even noemen, Gijs.
Oh ja, @teun.gijs.
Ja, en ja. Wij zijn individueel op Twitter.
Op Twitter te vinden, daar willen we niks met elkaar te maken. Nee. In ieder geval zo min mogelijk.
We volgen elkaar wel.
Ja, we volgen elkaar wel. En ik volg bijna niemand. Ik volg bijna geen persoon.
Je volgt mij en Simon Hendriksen.
Ja.
Ja.
Ben ik heel rigoureus in. Heb ik van jou geleerd trouwens.
Dat is echt een goede tip, hè?
Een hele goede tip is dat geweest.
Ja.
Nou, Teun, is het over tip gesproken?
De Beatles-tip.
Het is tijd voor de Beatles-tip.
Ik ga even achteroverleunen.
Ja, nou weet je, ik heb niet zoveel, heel veel inspiratie. Het laatste concert wat de Beatles hebben gegeven. Want op een gegeven moment stopten de Beatles met concerten geven. Hè? Dat was omdat er zoveel door ze heen geschreeuwd werd dat ze eigenlijk onverstaanbaar waren. Ook voor zichzelf. Ze hoorden helemaal niet wat ze zelf aan
voor
het spelen waren.
Voor zichzelf en hun omgeving.
En hun omgeving. En bovendien maakte ze inmiddels zulke complexe muziek dat die zeker met de techniek van toen eigenlijk helemaal niet meer te reproduceren was. Dus ze stonden ja, rock'n'roll liedjes onverstaanbaar te zingen, terwijl ze eigenlijk al Revolver aan het opnemen waren. Ja, dat is een grote discrepantie. Dus toen zijn ze zeker onder aanvoering van George en John gestopt met optreden.
George en John?
Ja, maar op een gegeven moment zaten ze weer in een of andere artistie...
Hoe heeft George opeens iets te zeggen hierin?
Ja... Nou, op zich gold in de Beatles altijd dat iedereen vetorecht had, hè, bij beslissingen. Dus het was altijd als één iemand iets niet wilde, dan gebeurde het niet.
Maar, dus, maar informeel goed. Niveau ook?
Nou ja, ik denk dat Ik denk dat op informeel niveau vooral John Lennon met zijn persoonlijkheid en Paul McCartney met zijn...
genialiteit.
Soort, ja, genialiteit. En met zijn soort dwingende niet karakter. Aflatende dwingende werkdrift, precies. Dat alles wat zij wilde zwaarder woog. Maar desalniettemin, als iemand iets echt niet wilde, gebeurde het niet. Optreden deden ze niet meer. Ze zaten op een gegeven moment, zo na de White Album, ook wel in een soort artistieke en persoonlijke crisis. En toen besloten ze van, we gaan weer helemaal terug naar de basis. We gaan een plaat opnemen met niet eindeloos veel overdubs en alles perfectioneren. Maar we gaan weer gewoon lekkere blues en rock'n'roll-achtige nummers spelen. En gewoon in één take moest alles opgenomen worden. En toen was er ook sprake van om weer concerten te gaan geven. Er werden allemaal idiote locaties genoemd. Nou, vooral George en John moesten daar dan eigenlijk alweer helemaal niks van hebben. En toen is er uiteindelijk geschikt in dat ze een concert zouden geven en opnemen. Want dit hele proces van het maken van dit album zou ook gefilmd worden. Op het dak van hun eigen Apple-kantoor in Londen. Dus dat is het bekende rooftop concert geworden. 30 januari 1969 gegeven. Mm. Het laatste optreden van de Beatles, dat is ook helemaal opgenomen. Dat is een waanzinnig half uur is dat. Het is heerlijk om naar te kijken. Als je even googelt, kan je het makkelijk vinden. Ik zal ook wel een linkje in de show notes zetten.
Ja, goeie.
En daar zit één nummer bij, wat ook weer een soort samensmelting is van een nummer van Paul en een nummer van John. Het lijkt textueel gezien alsof het gaat over de relatie tussen hen twee. Over ja, de vriendschap tussen hen twee, die waar dan op teruggekijkt wordt. Eigenlijk gaat het over Linda McCartney en Paul, die net verliefd waren. Er is daar een romantisch liedje over. Maar het is een heel leuk liedje. En het
eigenlijk ook een beetje de grond, ook een beetje die Linda McCartney, ook een beetje de grondlegger van de vegetarische shawarma.
Zeker, in ieder geval een warm pleitbezorger van de vegetarische shawarma.
Ja, een hele eigen range.
Ja, maar ook met shawarma daadwerkelijk?
Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat zij echt de eerste eigenlijk was die een hele goede vleesvervanger range had.
Ja, en zij zijn echt heel belangrijk voor het hele vegetarisme geweest. Nou, anyway, dit is Two of Us. Oh ja, maar dat is natuurlijk een linkje.
Je had niet kunnen zeggen dat je niet geïnspireerd bent, want er komt er gewoon een heel geïnspireerd verhaal uit.
Ja, maar goed, mag ik ook wel zeggen.
Ja.
Maar goed, mensen moeten dus, ik zeg nu wel, hier komt Tour of Us, maar mensen moeten dus nu dat linkje gewoon aanklikken in de show notes.
Oh, maar misschien wat we mogen zeggen.
En hier is, we kunnen het niet draaien, maar dan, in de show notes staat het linkje van het nummer Tour of Us.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cheryl, en die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En ja. Het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort... ik weet
nou,
niet.
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, ga je toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Etenstijd.